Laten we stil worden voor het aangezicht van de Heer en in alle stilte persoonlijk deze dienst aan de Heer opdragen. Ik zal de Heere zingen zolang ik leef. Ik zal mijn God psalm zingen zolang ik ben. Mogen mijn overdenking hem behagen. Ik zal mij in de Heere verheugen. Vanmorgen zijn we ook samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Amen. Gaat u zitten. We gaan met elkaar nog een prachtig loflied zingen. En dat is het lied O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht. We gaan de Heer loven en groot maken in dit prachtige lied 407 uit de bundel Opwekking. En laten we dat met elkaar zingen. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering. Ja, laten we samen de Heer om een zegen vragen. Zullen we samen deze morgen, deze dienst in de handen van de Heer leggen? We danken u, Vader in de hemel, dat we u mogen kennen als de schepper van hemel en aarde, Als degene die alles in zijn hand heeft en ja, ook ons leven. En wil u danken, Heere, dat we vanmorgen als uw gezin, het gezin van onze hemelse Vader, bij elkaar mogen komen om elkaar ook te bemoedigen, om van elkaar te mogen leren, om ook met name van u te mogen leren vanuit uw woord. En we willen u bidden, Heere, wilt u ons vanmorgen een heel goed uur met elkaar geven. Dat bidden we ook voor de kinderen en de peuters op de peuterkring en de zondagsschool en de crèche. Heer, we brengen het allemaal voor uw aangezicht en we willen u vragen, wilt u hen ook uw bijzondere zegen schenken? We voelen ons ook verbonden met hen die niet bij ons kunnen zijn, wegens ziekte of hogere leeftijd, Heer, ouderdom. Heer, wees hen nabij, zegen hen, ook als ze via het luisterkastje of via internet deze dienst met ons volgen. Heer, wilt u hen zegenen? Ik wil in het bijzonder bidden, Heere, voor broeder Schreurs. Heer, we weten dat hij erg ziek is en dat de doktoren eigenlijk weinig meer voor hem kunnen doen. Heere, we willen u bidden, wilt u ook in het bijzonder met zussen Schreurs zijn en ook haar kinderen. Heere, wees hen nabij en bemoedig hen in deze beproeving, in deze hele moeilijke tijd. En dat ze mogen ervaren, Heere, dat hun leven in uw hand geborgen is. En ik wil u in het bijzonder bidden, Heere, wilt u uw liefdevolle handen op broeder Schreurs leggen en dat hij in deze moeilijke fase van zijn leven mag ervaren, Heer, dat u een God van nabij bent, dat u een God van alle vertroosting bent en dat we ons leven volkomen in uw handen mogen leggen. Wat er ook gebeurt, Heer, onze toekomst ligt in uw handen. Heere, we willen ook bidden voor Zelda, die al zo'n tijd in het ziekenhuis ligt. Heere, wilt u haar bemoedigen samen met Mary en ja, wilt u ook uitkomst geven? Heer, we danken u voor zuster Schaap dat de operatie zo goed gelukt is, Heer. En ja, wilt u bij haar zijn, Heer, met deze gebroken enkel en dat er een voorspoedig herstel zal komen. En wat zou het fijn zijn, Heer, als ze ook nog weer terug mag komen in haar eigen huis. Maar we weten niet precies wat goed is, wat er moet gebeuren, maar wilt u er maar bij zijn, Heer, en wilt u haar bemoedigen. Heer, dank u wel ook voor broeder Rinke Kusveller. We weten niet precies wat de uitslag zal zijn, maar Heer, wilt u het maar in uw handen nemen. Heer, wilt u ook met zuster Oort zijn, die vandaag haar verjaardag viert. Zegen haar ook te midden van haar kinderen en bewaar haar ook voor haar kinderen en ook voor de gemeente. Dank u wel ook voor zuster Margje de Graaf, dat ze ook woensdag haar verjaardag mag vieren. Dank u wel dat u haar zo gezegend heeft en haar gespaard heeft het afgelopen jaar. En dat ze nog bij elkaar mogen zijn, broeder en zuster de Graaf. En ik wil u bidden, Heere, wilt u hen ook woensdag een hele fijne verjaardag geven. En haar ook het komende jaar uw rijke zegen schenken. Heere, wilt u ook met Annemiek zijn, de zus van Rob, schoonzusje van Elmire. Heere, wilt u haar bemoedigen de komende week, als alles ineens zo stil wordt en je na gaat denken over de toekomst van je leven. Heere, wilt u haar bemoedigen en wilt u haar heel dicht nabij zijn. Dank u wel, Heer, dat we zo voor elkaar mogen bidden en elkaar mogen weten, Heer, dat we in uw liefdevolle handen geborgen zijn. Wil u bidden voor uw volk Israël? Heren, ze vieren deze tijd het Purimfeest en Heer, het is een geweldig iets dat u hen toen ternauwernood bewaard hebt van een volledige uitroeiing door Haman. Heer, we danken u dat u altijd over uw volk gewaakt heeft en dat ook nu nog steeds doet. Heren, we willen u bidden voor onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heren, wilt u hen kracht en moed geven om vol te houden? En we kijken uit, Heer, naar het moment dat de vervolging voorbij is en dat we bij u voor eens en voor altijd geborgen zijn. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, zo willen we vragen, wilt u ons vanmorgen een goed uur met elkaar geven? Wilt u ons zegenen? Wilt u ons ontvankelijke, open harten geven, zodat u tot ons kunt spreken en in ons hart kunt werken? Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar nog een lied zingen. Wij zijn meer dan overwinnaars. 479 uit de bundel Opwekking. Ja, prachtig dat zo'n stukje uit de Bijbel zomaar op muziek gezet wordt en dat je een Bijbeltekst, een Bijbelgedeelte, zomaar kunt zingen. Heel mooi. We hebben afgelopen week elke morgen, dinsdag, woensdag en donderdagmorgen een fantastische vakantiebijbelclub gehad. Elke morgen waren zo rond de 50 kinderen, soms wat minder, soms wat meer. En het was geweldig om kinderen hier uit deze buurt het evangelie te mogen te vertellen. En te mogen laten weten dat Jezus een soort magneet is die mensen tot zich trekt. Wat me ontzettend bemoedigd heeft dat we met elke morgen zoveel mensen uit de schuilplaats waren die actief meededen met deze vakantiebijbelclub. Elke dag waren er wel zo'n 25 mensen uit de gemeente die meededen, meewerkten. En het was gewoon fantastisch. Het was geweldig. En donderdagavond, de klap op de vuurpijl, waren er ook heel veel kinderen en ook juist heel veel ouders gekomen om te kijken wat er ook deze week zo doorgegeven werd. En we hopen dat het bij veel ouders blijft hangen wat er zo gebeurd is deze afgelopen week. We mogen met heel veel dank terugkijken naar een geweldige week. We kijken vandaag vooruit, want het is de eerste dag van de week. Er ligt een hele week voor ons. En wat is het belangrijk om deze week te beginnen met ons af te stemmen op de Heer. En daarom komen we elke week bij elkaar op de eerste dag van de week om te zien wat de Heer ook de komende week met ons wil doen en ons wil leren. Nou, daarover lezen we in Exodus 17, vers 8 tot en met 16. Toen ik deze boodschap had voorbereid, las ik later in het blad Israël Actueel, dat ook dit gedeelte deze week gelezen wordt in de synagogen in Israël, het bekende gedeelte van Amalek. Dus ook heel veel Joden zullen ook deze week over dit gedeelte nadenken. Nou, er staat in Exodus 17 vers 8 tot en met 16 het volgende. Exodus 17 vers 8 tot en met 16. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim. En Mozes zeide tot Jozua: kies ons mannen uit, trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Hur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn handen ophief, had Israël de overhand. Maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbewegelijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte van het zwaard. En de Heere zeide tot Mozes: schrijf dit ter nagedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Heer is mijn banier. En hij zeide: de hand op de troon des Heeren. De Heer heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht. Tot zover dit gedeelte waar we straks met elkaar over na gaan denken. Voordat we dat doen, gaan we met elkaar nog een lied zingen. En terwijl we dat lied zingen en we naar het voorspel eerst luisteren, zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En ook voor het werk van de diaconie. Twee collecten in deze rondgang. En we zingen 168 uit Johannes de Heer: Jezus, gij mijn kracht en leven. Thank you. Wij zijn meer dan overwinnaars. Ja, geweldig om dat te mogen weten en om dat ook te mogen ervaren. Nou, we hebben hier een heel wonderlijk stukje wat we met elkaar gelezen hebben in Exodus 17 over Amalek. Het stukje wat we gelezen hebben begon met de woorden: en toen kwam Amalek. Je zou kunnen denken, we hebben nou toch eigenlijk wel alles gehad. We hebben de verlossing uit Egypte meegemaakt. We stonden voor de Rode Zee. En er is een pad door de Rode Zee gekomen. We hadden geen water. En de Heer heeft ons water gegeven. Bitter water in zoet water veranderd. De rots geslagen waar we uit konden drinken. Er was geen brood. En de Heer heeft ons eten gegeven. Nou, we hebben het nou wel gehad. Genoeg beproevingen. Genoeg zaken waar we geen uitkomst in zagen. De Heer heeft altijd weer voorzien. Het is nu wel klaar. Maar dan komt er weer wat. Toen kwam Amalek. En ik zal u eerlijk vertellen, na Amalek kwamen nog heel veel andere dingen op ons af. U moet nooit denken dat je als christen kunt zeggen van, we hebben het nu wel gehad. We hebben nu alles wel meegemaakt. Het blijft je leven lang doorgaan. Ik zei net tegen iemand, het regent, maar na regen komt zonneschijn. Ik zeg, nou, het lijkt me dat na regen weer opnieuw regen komt. Maar goed, je krijgt het een na het ander. En er zal nooit een situatie komen in je christenleven waarvan je zegt, nou is het helemaal voorbij. Met andere woorden, als je een kind van God wordt, en dat zeggen ze bij het Leger des Heils tegen elkaar, welkom in de strijd. Welkom in de strijd. Het gaat van het een in het ander. Maar waarom? God die wil graag dat we hem juist in die beproevingen, in die moeilijke periodes, hem nog beter leren kennen. En dan begrijp ik het wel, dan zeggen we wel eens tegen de Heer, nou Heer, het hoeft van mij allemaal niet, want ik ken u al genoeg en ik weet het allemaal al wel. Maar toch, ja, toch laat de Heer dat toch toe in je leven. Om hem in alles, in die moeilijkheden, nog beter te leren kennen. Toen kwam Amalek. Ze hadden net de strijd met Egypte achter de rug. Ze hadden Egypte achter zich gelaten. En nu kwam Amalek alweer. De Joden, het volk van Israël, ze hadden geen leger zoals de Egyptenaren. Ze wisten helemaal niet hoe het ging om te strijden. Ze wisten wel hoe ze stenen moesten bakken en hoe ze steden moesten bouwen. Maar om een legereenheid te vormen, ja, dat was voor hen onbekend. Wat eigenlijk heel anders is, tegen Egypte hoefden ze niet te strijden. Want daar heeft God tegen gestreden. Zelfs toen de Egyptenaren eraan kwamen om ze nog met hen te strijden toen ze voor de Rode Zee stonden, zei de Heere God tegen Mozes, Mozes, jij hoeft niet te strijden. Ik zal voor je strijden en jij zult stil zijn. En zelfs toen ze door de Rode Zee gingen en de Egyptenaren achter hen aankwamen, wat gebeurde er toen? Toen ging de wolkenkolom van de spits van het volk naar de achterkant van het volk, zodat het volk Israël onbereikbaar was voor Egypte. God streed met Egypte. En zij hoefden niet met Egypte te strijden. Dat is eigenlijk de strijd tegen de duivel. De strijd die ons gevangen houdt. De strijd die tegen hem die van ons slaven maakte. En broeders en zusters, laat je nooit uitlokken om met Satan te gaan strijden. Dat hoef je niet. Want er is gestreden met Satan. En Satan is aan het kruis op Golgotha eens voor altijd overwonnen. En net zoals Egypte ons niet kan bereiken, of Israël niet kan bereiken, zo kan Satan ons niet bereiken omdat Christus daartussen staat. Hij hij staat ertussen en hij heeft overwonnen. En de strijd op Golgotha was een strijd voor de Heer en wij mochten alleen maar stil zijn. En weten, daar heeft hij overwonnen. We leven vandaag in een tijd waarin heel veel gemeenten, heel veel kerken bezig zijn met geestelijke oorlogvoering. En ze zijn constant maar aan het vechten tegen de duivel. En dat wil de duivel natuurlijk heel graag. Maar wij moeten leren om te staan in de overwinning die op Golgotha behaald is. Laat je nooit uitlokken om tegen Satan te vechten. Amalek is een ander verhaal. Amalek is heel anders dan Egypte. Misschien wel leuk om dat te weten. De Israëlieten hadden totaal geen verwantschap met Egypte. Dat was een heel ander volk. Maar Amalek, dat was eigenlijk een broedervolk van Israël. Te weten dat uit Isaac twee kinderen voortkwamen. Jacob en Esau. En misschien is het goed om dan te weten dat de kleinzoon van Esau was Amalek. Dus er was een bepaalde verwantschap tussen Israël en Amalek. En in die verwantschap ervaar je wel een strijd. Wij hebben te strijden tegen iets, tegen iemand die ons verwant is, waar wij familie van zijn. De strijd tegen Amalek heeft niet te maken met de strijd tegen de duivel, maar de strijd tegen Amalek heeft te maken met de strijd tegen onze oude mens. Tegen dat vlees in ons, waar we wel aan verwant zijn. En dan is het niet zo dat de Heer zegt, oh nee, je hoeft niet te strijden, ik zal voor je strijden. Nee, dan is er wel degelijk een strijd in ons leven. De strijd in Egypte was dat God voor hen streed. Maar de strijd tegen Amalek heeft meer te maken met de strijd in ons leven. En die strijd gaat ons hele leven lang door. Die strijd tegen Amalek, tegen Esau, tegen dat broedervolk van Israël. Misschien wel goed om even te kijken wat het karakter is van Esau. Waar je dan tegen te strijden hebt. In Hebreeën, daar wordt iets over Esau gezegd. In Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 16 en 17. Daar wordt een klein beetje duidelijk gemaakt wat die strijd tegen Amalek is. Die strijd waar elke christen mee te maken krijgt. In vers 16 van Hebreeën 12, daar staat, laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Hier zien we de grote teleurstelling van Esau. Esau die op een bepaald moment dacht, die linzensoep van Jacob is voor mij belangrijker dan de zegen van God. Het is de man die veel meer belangstelling heeft voor het materialisme, voor de dingen van deze wereld en de dingen die God wil geven, de zegen die God wil geven, op de tweede plaats zet. Dat is de strijd van het vlees. Het vlees dat de eer van deze wereld zoekt en de geest die juist de zegen van God zoekt. Dat is de strijd die elke christen in zich ervaart. En weet je, broeders en zusters, jongens en meisjes, als jij Esau in je hebt, Amalek in je hebt, en Amalek laat winnen in je leven, dan ben je eigenlijk op dezelfde manier bezig als Esau. Jij vindt de dingen van deze wereld, de stoffelijke dingen, de materiële dingen belangrijker dan de zegen die God je wil geven. En daarom is het wel heel belangrijk om vanmorgen onszelf af te vragen, wat is voor ons het belangrijkste? Strekken wij ons uit naar de zegen die God wil geven? Naar onze relatie met Hem? Of zijn we helemaal vol met de dingen om ons heen? Het is een strijd waar we over gelezen hebben, die gevoerd wordt van geslacht tot geslacht. Een strijd die doorgaat, ook vandaag. Een strijd waarin je kunt strijden voor, en dat ervaren we heel veel om ons heen, voor je eigen eer. Het gaat om mijn eer. De strijd om je egoïsme. Dat je eigenlijk altijd, soms onbewust, altijd mee bezig bent van word ik er beter van? Word ik er beter van? En niet van, wordt de ander er beter van? De strijd tussen die geestelijke verlangens in ons leven om dicht bij de Heer te zijn, maar tegelijkertijd die vleeselijke lusten, die lichamelijke lusten, die geheime zonden, waarvan een ander misschien helemaal niets weet, maar die er toch zijn, die strijd met al die lusten en de wereldbegeerte. Nou, dat is die strijd met Amalek. En weet je, misschien is het wel goed om te weten, iedere christen heeft te maken met deze strijd. Ik heb het wel eens een keertje gevraagd aan broeder oude broeder Jan Kits, die al lang bij de Heer is. Hij zei, Theo, geloof me, en dat zei hij toen hij al een ent in de 80 was, toen zei hij, ook als je oud wordt, het vlees groeit mee. Het vlees groeit mee. En er komt nooit een moment in je leven, of je nou jong bent of oud bent, dat die geestelijke strijd, die strijd tegen Amalek, dat die ontbreekt. Die strijd die is er. Alleen is het de vraag, wie wint die strijd? Wie wint het in je leven? Nou, misschien wel goed om te kijken van, hoe strijdt Amalek dan? Hoe begint Amalek die strijd in je leven? Toen kwam Amalek. Nou, je komt hem tegen. Nou, laten we het maar eens gaan lezen in Deuteronomium 25. Daar staat de tactiek van Amalek. Deuteronomium 25. In Deuteronomium 25, vers 17, daar staat. Gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht toen gij uit Egypte getrokken waart. En dan komen een paar dingen die heel belangrijk zijn. Er staat in eerste plaats hoe hij u onderweg tegenkwam. Broeders en zusters, je komt Amalek tegen. Elke keer weer opnieuw, je komt Amalek tegen. Je komt Amalek tegen in, wat ik net ook al zei, in je hoogmoed. Je komt Amalek tegen in je ontzettende verlangens naar misschien wel allerlei seksuele lusten. Je komt Amalek tegen in je egoïstisch leven. Je komt Amalek op zoveel manieren tegen. Je komt hem tegen in je leven. Het tweede, dan staat er, en al de zwakken, in vers 18, al de zwakken in uw achterhoede afsnijdt. Hij pakt je altijd op je zwakste plek. De zwakke achterhoede van Israël. Hij pakt je altijd op de plek waarvan hij denkt, daar heb ik het meest succes. Daar heb ik de meeste ingang. En broeders en zusters, of je het nou wilt of niet, wij hebben allemaal onze zwakke plekken. We hebben allemaal onze zwakke plekken waarvan je heel duidelijk weet, als ik dat doe, dan ga ik voor de bijl. Als ik daarna ga kijken, of als ik die pagina op de computer open, dan ga ik voor de bijl. Dat weet ik van tevoren. Of als ik met die persoon in contact kom, dan is het met mij gedaan. We hebben allemaal onze zwakke achterhoede. Wat doen we daarmee? Laten we die maar zomaar aan zijn lot over? Of brengen we die zwakte, die zwakke achterhoede bij de Heer? En dat ze beschermd wordt. Dat we in ieder geval weten, daar ligt die zwakke achterhoede. En het derde wat er staat, hoe begon Amalek? Je komt hem tegen, hij pakt je bij je zwakste plek. En het derde staat, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart. Hij weet niet alleen precies waar hij je moet pakken, maar hij weet ook precies wanneer hij je moet pakken. En ik denk dat wij vandaag in een tijd leven waarin heel veel mensen, heel veel broeders en zusters, vaak zo vermoeid zijn en uitgeput zijn. Misschien ook wel door een verkeerde levenswijze. Dat je gewoon niet genoeg tijd neemt om tot rust te komen. En juist op die momenten dat je vermoeid bent. Juist op die momenten dat je heel laat thuis komt. Vermoeid van je werk en achterover gaat zitten op de bank. En dan de televisie aanzet. En dan er allerlei programma's gaat kijken. Of dan achter de computer duikt. Dan weet je precies de tijd wanneer die je moet pakken. Want dan is er geen verweer meer. Dan ben je te moe. Dan ben je te zwak. Hij weet wanneer hij je moet pakken. Als je vermoeid bent. Als je uitgeput bent. En dan het laatste wat hier staat. Terwijl hij vermoeid en uitgeput was. En hoe hij God niet vreesde. Amalek houdt absoluut geen rekening met God. Het gaat tegen God in. Hij vreest zijn woord niet. En dat is de methode waarop Amalek, waarop dat vlees, die oude mens in ons leven, bezig is. En die strijd losbarst. Je komt hem tegen. Elke keer weer opnieuw. Misschien ook wel heel goed om te zien hoe Israël dan uiteindelijk tegen Amalek strijdt en dan overwint. Hoe strijdt Israël tegen Amalek? Nou, het is heel mooi die volgorde in Exodus 17. Want Exodus 17 begint met de rots die geslagen wordt en waaruit het hele volk van Israël kan drinken. Nou, in, hoeft het niet op te slaan, maar in Johannes 7 zegt er Jezus dat hij eigenlijk die rots is. En als je dorst hebt, dan mag je bij hem komen en uit hem drinken, uit zijn lichaam stroomt dat water. En dan zegt hij Jezus, dit zeide hij van de geest. Van de geest van God. Broeders en zusters, als je van de geest van God gedronken hebt, als de geest van God in je komt, ja, dan krijg je te maken met die strijd. Direct daarna komt Amalek. Als Gods geest aan het werk is, dan heb je direct te maken met de vijandschap van Amalek. En dan komt Amalek. Maar vergeet nooit, wij zijn meer dan overwinnaars. Hij die in ons is, de geest van God, laat ik daar heel duidelijk een streep onder zetten vandaag. De geest van God is sterker dan het zondige oude vlees van onszelf. Alleen gaat het erom, wie voeden we het meest? Als we de geest van God ruimte geven in ons leven, dan krijgt het vlees geen kans. Maar als we het vlees ruimte geven en voeden, dan wordt de geest van God bedroefd. En dan moet hij zich terugtrekken in ons leven. We hebben van de week kunnen zien dat een overwinning soms ineens de andere kant op kan vallen. Het ging zo goed met Sven Kramer. Maar die overwinning, die werd behaald van twee kanten. Van twee kanten moest er gestreden worden. Aan de ene kant door Gerard Kemkers, aan de zijkant, en op de baan Sven Kramer. En die twee waren samen verantwoordelijk voor de overwinning die behaald wordt. En als Sven Kramer niet meer bereid was om te strijden, dan kan Gerard Kemkers doen wat hij wil, maar dan was er geen gouden medaille. En aan de andere kant, als Sven Kramer alles gaf wat hij nodig, wat hij in zich had om te winnen, maar de trainer Kemkes faalde en die liet zijn hand zakken, dan ging het ook fout. Dan haalde je ook die overwinning niet. Van twee kanten werd deze overwinning bevochten. En als één van de twee kanten faalde, dan was er geen overwinning. En zo zie je dat eigenlijk ook hier in dit gedeelte. Je ziet hier drie mannen op de berg. Mozes, Aaron en Hur. En zij, Mozes, die heft zijn handen omhoog en die bidt tot de God van de hemel en aarde. En hij bidt voor de overwinning. En beneden is Jozua bezig aan het strijden. Als Jozua op een gegeven moment zei van, nou jongens, ik hou ermee op hoor. Dit is een ongelijke strijd, dit winnen we niet. Nou, dan kan Mozes bidden wat hij wil, maar dan gebeurt er ook niks. Ze hebben elkaar nodig. Jozua aan het strijden. Jozua aan het vechten. Dat is de strijd die wij hier op aarde mogen ervaren. Maar vergeet nooit, er wordt ook een strijd gestreden in de hemelse gewesten. En het is zo prachtig dat we mogen weten, er is iemand die voor ons bidt in de hemel. En die zijn handen nooit laat zakken. Er staat in Hebreeën 7 dat hij altijd leeft om voor ons te bidden en te pleiten. Hij is in de hemel. Hij bidt voor ons. En hij ziet hoe de strijd is. En wij mogen hier op aarde strijden. Een hemelse strijd en een strijd hier op aarde. Eigenlijk laat deze strijd zien, en misschien is het goed om dat even te noemen in dat 11e vers van Exodus 17. Laten we het maar even lezen. In deze strijd wordt duidelijk dat wij zo afhankelijk zijn van de God van Israël. Er staat in vers 11, en wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand. En wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Wat is bepalend voor de overwinning in ons persoonlijk leven, in de strijd van Amalek? Wat is bepalend? Nou, gebed. Satan lacht om al onze activiteiten. Hij lacht om al onze Bijbelstudies. Hij lacht om alles wat we doen. Daar is hij niet bang voor. Maar zodra we eenmaal gaan bidden, dan wordt Satan bang. Dat zie je bijvoorbeeld bij Daniel. Satan die wilde dat niemand zou bidden. En ook Daniel niet, die drie keer per dag zijn knieën boog. Met open vensters naar Jeruzalem aan het bidden was. Om voor zijn volk te smeken. En Satan dacht, daar moeten we het volk van oppakken. Daar is die plek. Als ik die Daniel uit zijn gebedsleven kan weghalen, dan zal ik winnen. En wat deed Daniel? Net zoals altijd ging hij drie keer per dag naar het open venster en hij bad tot zijn God. Drie keer per dag. Hij liet zich niet zijn gebedsleven afnemen. Er zijn twee dingen die bij elkaar horen. Hoe is het met jouw persoonlijk gebed? De tijd die je neemt om te bidden? En hoe is het in je overwinningsleven? De overwinning over Amalek. En ik denk, en ik weet het wel zeker, dat deze twee dingen onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Daarom maak ik me wel eens zorgen. Dat we als gemeente misschien soms wel eens te weinig tijd besteden om gezamenlijk, maar ook persoonlijk, tijd te besteden aan gebed. Mensen, wat is gebed ontzettend belangrijk in deze geestelijke strijd. Zonder gebed, geen overwinning. Als de handen gaan zakken, dan wint Amalek. Als de handen opgeheven worden, staat niet voor niets in Hebreeën 12. Hef daarom uw slappe handen op. Hef je handen op. En verwacht het van de Heer. En niet van jezelf. Daar staat heel duidelijk in dit stukje, in vers 13 van Exodus 17. Alleen toen die handen van Mozes onbewegelijk omhoog geheven werden en er gebeden werd en het van de Heer verwacht werd, dan staat er zo in vers 13, zo overwon Jozua Amalek. Hoe? Op deze manier. Er is geen andere manier. Alleen door gebed. Tot slot, we hebben gezien hoe Amalek komt. Hoe er een strijd is buiten ons om, tegen Satan, wat de Heer voor ons doet. Hoe er een strijd in ons is, met die verwantschap, die Amalek, die oude mens in ons. Die ons op allerlei manieren weet te pakken. Hoe we daarmee om moeten gaan. Hoe gaan we om met Amalek? Nou, Saul, die kreeg van de Heere God de opdracht, je hoeft het niet op te slaan in 1 Samuel 15, om Amalek te overwinnen en Amalek uit te roeien. En dan zegt de Heer tegen Amalek, en spaar Amalek niet. Staat er letterlijk in 1 Samuel 15 dat God tegen via Samuel tegen Saul zegt, en spaar Amalek niet. Nou, dan geeft God de overwinning door Saul op de Amalekieten. En wat doet Saul dan? Saul die spaart de koning, Agag. Saul die spaart het vee, het beste vee. En het naast beste vee staat er. En Saul die wordt er zo rijk door de overwinning op Amalek. Terwijl God gezegd heeft, ik wil dat je het hele volk en alles van Amalek slaat met de ban. Ja, maar dat lijkt me nog wel goed en dat lijkt me nog wel bruikbaar. En dat kun je toch niet zomaar doden, dat kun je niet zomaar vernietigen. Saul die vindt Amalek best wel heel aantrekkelijk. En Saul die spaart Amalek. Dat is moeilijk. Moeilijk om rigoureus om te gaan met Amalek. Om Amalek echt niet te sparen. En wat gebeurt er dan uiteindelijk met Saul? U weet waarschijnlijk wel dat Saul op een gegeven moment het heel moeilijk kreeg in de strijd tegen de Filistijnen. En dat uiteindelijk Saul gedood is door een Amalekiet. Saul gedood door een Amalekiet. Als wij Amalek sparen in ons leven, dan zal Amalek er uiteindelijk voor zorgen dat ons geestelijk leven sterft. Saul werd gedood door een Amalekiet. Ik denk dat we niet te goedkoop om moeten gaan met die strijd in ons. En ik hoop dat wij mogen ervaren dat wij door het gebed, door onze Heer die in de hemel voor ons bidt, en ook wij zelf die onze handen op mogen heffen tot Hem, die onze overwinning geeft, dat wij Amalek niet zullen sparen. Maar dat we Amalek brengen op de plaats waar Amalek volkomen overwonnen wordt. En dat is bij Golgotha. Bij Golgotha sterft die oude mens. Sterft dat oude ik. Sterft Amalek. En daar wordt niets van heel gehouden. En daar bij Golgotha, daar leert een christen zijn eerzucht, zijn egoïsme af te leggen. En daar leert een christen te zijn als Jezus die zegt, ik ben nederig en zachtmoedig. Ik las pas een artikel in de krant waarin staat dat de kerk als een hele belangrijke opdracht heeft dat in de gemeente, in het kerkelijk leven, karakters gevormd worden. Mensen werkelijk veranderen. Bent u bereid om dat veranderingsproces in je leven te ervaren? Dat je inderdaad anders wordt. Gewoon in ons dagelijks leven, in onze omgang met elkaar. Hoeveel interesse heb je in elkaar? Hoeveel liefde heb je voor elkaar? Ben je bereid om niet over elkaar te heersen, maar elkaar te dienen? En niet altijd voor eigen eer te gaan. Nou, dat artikel in de krant, dat heeft me erg aangesproken. Een kerk moet een gemeenschap zijn waar karakters gebouwd worden, veranderd worden en steeds meer mensen op de Jezus gaan lijken. Een strijd in ons. Ik ervaar het ook. U ervaart het ook. Maar met Gods hulp en met, ja, breng Amalek op de plaats waar Amalek sterft. En dat is bij het kruis op Golgotha. Daar worden we nieuwe mensen. En ik hoop dat we met elkaar als gemeente in die strijd elke keer weer mogen ervaren. Er is er één die voor ons bidt. En we nemen de tijd om te bidden, om zo te overwinnen. Amen. We gaan met elkaar 124 zingen uit de bundel Opwekking. 124. Ik bouw op u. Gij voert de strijd. Hij is degene die de strijd voert en ons de overwinning wil geven. We hebben vanmorgen heel veel gehoord over die strijd die zich voltrekt in ons leven. De overwinning die we mogen behalen door gebed, door onze hemelse hoge priester. Laten we deze ochtenddienst afsluiten met gebed. En ik wil even de tijd geven aan u. Misschien zijn er onder ons een paar broeders en zusters die met ons de Heer willen danken. Doe het luid en duidelijk, zodat we met u mee kunnen bidden en danken. En dan zal ik afsluiten met gebed. Wie wil ons voorgaan in dankgebed? Vader in de hemel, dat we zo vanmorgen naar uw woord mochten luisteren. Dank u wel voor de prachtige liederen die we met elkaar mochten zingen. Wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Heer, we weten er is een strijd. We weten, Heer, dat Amalek altijd op de, precies weet wanneer dat hij ons moet pakken en waarop hij ons moet pakken. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons helpen om onze handen op te heffen tot u en het van u te mogen verwachten. Dank u wel, Heer Jezus, dat u overwonnen hebt en dat wij in u meer dan overwinnaars zijn. En wilt u ons helpen, Heer, om in die positie ook te overwinnen. Heer, dank u wel voor deze morgen. Ik wil u danken, Heer, dat u ook met ons meegaat. Wilt u ons zegenen deze dag en ons maar heel dicht bij u houden. Heer, dank u wel. Wilt u ons helpen om tijd te nemen, tijd te reserveren, om net als een Daniel te bidden met open vensters naar Jeruzalem, om dat gebed niet van ons af te laten pakken door de drukte om ons heen, maar juist tijd te nemen om ons leven aan u toe te vertrouwen en het van u te mogen verwachten. Dank u wel daarvoor. Heer, we willen u bidden voor vanavond. U weet, Heer, dat we vanavond een Maranatendienst hebben. Wilt u ons vanavond uw zegen schenken? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Vanavond bent u natuurlijk hartelijk welkom voor de Maranatha-dienst met als thema de verleiding van de antichrist. We gaan het hebben over de geest van de antichrist. Hoe herken je de antichrist? Wat gaat de antichrist doen in de komende tijd? En wat is het verschil tussen de geest van God en de geest van de antichrist? Een hele belangrijke avond, vooral in de tijd waarin we vandaag leven. Probeer alles op alles te zetten om er vanavond bij te zijn, want het is een zeer belangrijke avond, vooral in de tijd waarin we nu leven. Een van de dingen die ik vanavond ook ga zeggen, dat is: de geest van de antichrist bereidt de wereld voor op de komst van de antichrist. Terwijl de geest van God ons voorbereidt op de komst van Christus. En deze twee lijnen zien we heel duidelijk ook in deze wereld lopen. Wat is de geest van de antichrist? En ik hoop dat u vanavond erbij zult zijn. We gaan met elkaar afsluiten met het lied 205 uit de bundel Johannes de Heer. Rij stop voor Jezus. Tijdens de eerste coupletten zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En dan zou ik voor willen stellen om met elkaar het derde couplet staande te zingen, dan de zegenbeden en dan het laatste couplet van 205 uit de bundel Johannes de Heer. Thank you. Ontvang dan Gods zegen ook bij het naar huis gaan. En zo mogen de liefde van God onze hemelse Vader en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terugkomt en de strijd voorbij is en we voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.